Hoi, wat leuk dat je luistert naar alweer een nieuwe aflevering van het derde seizoen van de jasperbewerkt.nl podcast. Een podcast waarin ik in gesprek ga met interessante mensen uit mijn netwerk. Vandaag ben ik in het Belgische Mortsel en zit ik aan tafel met Björn Bourjan, journalist van oorsprong, televisiemaker in hart en nieren en sinds 2013 zelfstandig ondernemer met zijn bedrijf De Beeldboerderij. Als regisseur en eindredacteur werkt hij aan talloze programma's, van Temptation Island tot een format over de reis van de vluchteling, over de hele wereld op zoek naar menselijke verhalen die wij daarna weer mogen bewonderen op televisie. We hebben het over ondernemerschap, creatieve ambitie, de Vlaamse ziel, diplomatie als sleutel tot leiderschap, de kunst van een goed format en je krijgt eindelijk antwoord op de vraag waarom er in België geen Heineken wordt geschonken. Uiteraard komen de bitterballen en de broodjes kaas ook aan bod en dit alles gebracht met een vleugje Vlaamse flair. Björn is, in zijn eigen woorden, iemand die van iets goeds iets beters kan maken. Dat wist ik al 25 jaar en nu mogen jullie dit ook gaan ontdekken. Veel luisterplezier. Hey Björn.
Yes.
Heb je er zin in?
Zeker, zeker.
Ik vind het leuk. Mensen, ik ben hier in het mooie Mortsel met uitzicht over een karakteristieke straat. Ja, zo zou je het zeggen. Heel mooi, schitterend. En ik ben hier om te praten met Björn.
Goedemiddag.
Hallo
Björn. Welkom in België.
Ja, dankjewel. Hey, voor wie jou niet kent, misschien is het wel aardig om te beginnen met een korte uitleg.
Wie mij niet kent.
Ik kan het je niet voorstellen, hè? Er zijn mensen die jou niet kennen.
Dus, ja, misschien nog wel in Nederland.
Precies.
Ik ben Björn, ik ben trotse papa van twee jongens, getrouwd en sinds 2013 zelfstandige. Ik ben eigen bedrijf opgericht. Ik maak televisieprogramma's, journalist van opleiding en er een beetje in gerold eigenlijk. Journalist, dan wil ik nieuwsstukken maken voor televisie. En dan bleek ik de uitsmijters van het nieuws eigenlijk het allerleukste vinden. En zo ben ik in de human interest gerold en van het een kwam het ander. En dat doe ik nu toch ondertussen al meer dan 20 jaar, denk ik.
Wat zijn de uitsmijters?
Dat zijn zo de man bij het hond reportages. Dat gaat over de droogte in de volkstuintjes, over een man met een gigantische collectie kerstballen. Dat gaat over optredens van een of andere obscure band, waarvan ik dan nooit de naam wist en dan moest ik er snel naartoe. Hetgeen dat zo aller einde van het nieuws kwam. En dan mocht nog een beetje een leuke uitsmijter zijn. En, dat deed ik graag.
Oké, en in 2013 werd je zelfstandig ondernemer vanuit het feit dat je eerst journalist was, zeg.
Ja. Okay. Dus in mijn beginjaar, ik heb 2 jaar bij de ATV, dat is de Antwerpse televisie. En dan ben ik iets meer zo in het hele format gegeven, televisieprogramma's, reality, human interest gerold. Een beetje overal gezeten, gedaan, een tijd vastgewerkt voor een bepaald bedrijf. Tot ik eigenlijk regisseur, dan word je eindredacteur. En dan dacht ik van oké, nu is het tijd om...
Dat voor jezelf te gaan.
Voor mezelf.
Nou, daar gaan we vandaag uitgebreid bij stilstaan. Ik vind dat het goed is voor alle mensen die dit luisteren, omdat ze jou kennen en mij niet kennen. Dus ik ben ook niet bekend in heel België. Laat ik ook mezelf nog even voorstellen. Mijn naam is Jasper Achterberg. Ik ben nu sinds 2,5 jaar zelfstandig ondernemer. Dus iets korter dan dat jij dat bent. Maar wel tot mijn eigen plezier. Ik doe project- en programmamanagement gecombineerd met een stukje loopbaancoaching. En podcasten doe ik omdat ik dat leuk vind. Af en toe dan praat ik met mensen die ik interessant vind. Dus jij valt ook in die categorie.
Yes, score.
Dacht ik. We hadden het er net over. Je werkte bij Antwerpse televisie. Je ging daarna aan de slag voor een aantal bedrijven in concepten maken. Je zei het in een bijzin, maar volgens mij was het eerst... dat je de items zelf maakte. Daarna ging je een beetje overzicht houden over wat er gemaakt werd aan televisie. Ik ben eigenlijk op zoek naar wat heb je zelf doorlopen aan proces, waardoor je uiteindelijk dacht van, hey, dit moet ik ook voor mezelf gaan doen.
Maar ja, binnen een televisieprogramma heb je op zich zijn er een aantal logische stappen die je neemt. En dus als je begint in televisie, dan... Je hebt eigenlijk 2 grote luiken binnen een televisieprogramma. Laat ik daarmee beginnen. Als een televisieprogramma gemaakt wordt, heb je enerzijds het inhoudelijke, het redactionele luik. Wat is de inhoud van het programma? Wie zit er mee in de show? Waar gaan we naartoe? Etcetera. En dan heb je het productionele luik. Het productionele luik wil eigenlijk zeggen van oké, alles kunnen regelen, locaties in orde zijn, dat de facturen, dat het budget klopt, etcetera. In het begin is me wel gevraagd om nog eens het een en het ander uit te zoeken. Maar dat bleek toch al heel snel dat dat echt niet mijn ding was. Dus ik wou echt voortgaan op het redactionele luik. Ik wou maken, ik wou kunnen praten, mensen interviewen, et cetera. Ja, het begin van je carrière, dan doe je veel redactiewerk, research, op zoek naar de geknipte getuigen voor een programma. En de cast, met wie het programma gemaakt wordt. Op zoek naar, ja, bijvoorbeeld een televisieprogramma gemaakt, waarbij jongeren eigenlijk terug les krijgen zoals het 50 jaar geleden in de tijd was. Dus wat moest ik dan doen? Ik ging dan op zoek naar oude boeken. Ik ging kijken van, oké, jaren 60, jaren 70, hoe zat het onderwijs ineen? Wat kregen ze godsdienst, aardrijkskunde, et cetera. Nee, dus dan ga je eigenlijk op zoek, dan doe je research. Op een moment word je dan, wij noemen dat een reporter of regisseur, afhankelijk van, waardoor dat je eigenlijk naast een cameraman gaat staan en je begint mensen echt te interviewen. Je stelt vragen doorheen, eigenlijk, televisieprogramma. Heb ik heel lang en veel gedaan, vond ik heel leuk. Van verbouwprogramma's, kookprogramma's, name it. Zelfs Temptation Island of...
Ja, ik wou het zeggen, dat zijn de meest in het oog springende
reporter. Ja, er zijn er wel een aantal. Dat gaat van De Blok tot bij jullie is dan Mijn Tent is Top, Temptation Island of wat. Heel veel, een heel breed gamma aan televisieprogramma's. Ik was behoorlijk ambitieus. Ik wilde ook snel eindredacteur worden. Voilà, op een bepaald moment was ik dan eindredacteur. En dan had ik het gevoel van, ja, de firma waar ik toen voor werkte, die hadden eigenlijk al een heel plan voor mij klaar. Wat ze met mij wilden doen en die stappen en zo en zo. En ik vond dat toen een beetje beangstigend. En dan ben ik zelfstandige geworden. Gewoon om toch het idee te hebben dat ik mijn eigen carrière zelf in de hand had. Dan heb ik een jaar voor een ander productiehuis gewerkt. Een jaar daar, een paar maanden hier, op projectbasis, et cetera. En voilà, so far ben ik nog altijd blij dat ik die stap gezet heb.
Ja, ja. Dus eigenlijk omdat je dacht, anders gaan anderen voor mij bepalen wanneer ik wat moet gaan doen, dan kan ik maar beter een stap vooruit zetten en zelf bepalen wat ik belangrijk vind en hoe ik het wil.
Toen iemand tegen mij zei van, nou, dat is goed en we hebben al een heel idee voor u klaar, et cetera, dan dacht ik, oeh, ik weet niet of ik dat wil, gewoon. En ik vond het wel, ik denk dat je jezelf ook kunt verbeteren, maar ook dat het ook interessant is om gewoon in een nieuw bedrijf terecht te komen waarbij dat gewoon anders werkt. En ik besef ook dat het gras altijd wel groener is aan de overkant. Het ene bedrijf werkt zo en soms ben je dat beu en denk je, oei, ik wil dringend eens ergens anders kijken. Maar die werken dan weer, die hebben andere problemen. Of ja, die botsen op andere dingen waarvan je zei, ah, eigenlijk was het daar wel beter wat dat betreft. Maar puur ook het werken met nieuwe mensen. Want ik werk wel in een sector die draait om een netwerk te hebben. Dus dat vond ik ook interessant. Omdat ik ergens lang vastgewerkt heb, kende ik ondertussen veel mensen en eigenlijk... waren daar ook heel veel zelfstandigen die ondertussen ergens anders zaten. Dus ik vond dat ook wel boeiend om ook die netwerk te onderhouden en eens een tijd daar te werken en daar. Ja. Daardoor weet je ook wel wat je graag doet, wat je goed doet en wat voor een soort bedrijf dat u goed ligt en wat iets minder.
Hey, en wat maakt het werken in de televisiewereld sowieso in algemene zin? Hè? Want je stipt nu een aantal dingen aan die je aantrekkelijk vindt. Bijvoorbeeld dat het best wel vraagt om het beheren van je netwerk. Of dat veel erom afhangt van hoe je daarin slaagt, ja of nee. Maar wat zijn nog meer dingen waarvan je zegt, nou, dat maakt het werk in de televisiewereld voor mij interessant?
Onwaarschijnlijk boeiende sector. Vroeger was het behoorlijk rock'n'roll. Als jonge gast heb ik heel de wereld gezien. Ik heb een programma gemaakt, 6 weken lang, heel het Amazonewoud door op een of andere boot in hangmatten slapend, et cetera. Dus ik kwam op plekken waar dat je normaal als jonge gast niet komt. Dus dat was leuk. Je ontmoet veel mensen, bekend, onbekend. Je hebt de kans om als jonge gast plots aan de tafel te zitten met bekendheden en zo. En vroeger was dat, ik vond dat allemaal wel spannend. En ik moet zien dat dat hier goed loopt. Dus dat was leuk. Ja, en ik had geen kinderen en zo. Dus ja, oké, we gaan 2 weken naar Thailand. Of we gaan dit, of we doen dat. En, dus dat was tof. En het blijft wel gewoon een heel interessante wereld. En nu ook wel, omdat het wel een sector is die onder druk staat of zo. We weten allemaal dat de televisiewereld is. Het gaat daar niet zo fantastisch goed mee. Dus dat is ook wel boeiend, omdat je nu voelt dat we wel op... Ja, we zitten wat op een kantelfase. Hoe gaan we om met het feit dat mensen niet meer lineair televisie kijken? Hoe gaan we met al die andere platformen om? Hoe zorgen we ervoor dat de reclameinkomsten die gigantisch dalen en... Ja, daar zijn we heel afhankelijk van, et cetera. Dus nu zitten we wel in een boeiend tijdperk. We mogen niet blijven stilstaan, want dan zijn we verloren. Maar het is een zoektocht.
Ja, maar wat is het dan uiteindelijk dan? Het verdienmodel onder de sector is aan het verschuiven en daardoor wordt het dan lastiger om overeind te blijven? Je moet misschien het anders doen? Of wat verandert er in essentie?
In C is dat, in België en in Nederland is dat redelijk hetzelfde. Hè. Je hebt openbare zenders. En bij ons krijgt de VRT, die krijgen budget van de overheid. En dan heb je grotere commerciële zenders. En net zoals bij jullie. En die moeten het eigenlijk vooral hebben van reclameinkomsten. Maar als die natuurlijk onder druk staan door verschillende redenen. Bedrijven hebben het moeilijk, plots is er economische onzekerheid. Die denken van oké, misschien moeten we toch gewoon ons budget schrappen voor de reclame. En dat zorgt er dan voor dat zenders minder inkomsten hebben. En eigenlijk moeten zij met die inkomsten, die gebruiken zij ook gewoon om nieuwe televisieprogramma's te maken. Ja. Het feit ook dat je minder live kijkers hebt, wil ook zeggen dat de reclame... Stel, ik ben een keukenbouwer en ik wil graag dat 2 miljoen mensen mijn spot gezien hebben. Dat kan eigenlijk door... Stel, je hebt een populair programma waar 1 miljoen mensen naar kijken.
Ja.
Is het genoeg dat ik gewoon in 2 blokken zit? Stel dat er naar het programma maar 400.000 mensen kijken, dan moet datzelfde blok al in... Dus de reclamespot die moet al 5 keer worden uitgezonden, et cetera, om aan datzelfde aantal te komen. Want anders... kan je niet waarmaken wat je belooft. Dus
als je kijkt naar jou, hè, je zei net al, ik was een van de mensen die als zelfstandig ondernemer aan de slag ging toen. Dus je had er meer om je heen, meer mensen die hetzelfde deden als jij. Is er een verschil tussen jouw bedrijf en jou als persoon? Of zijn die twee gewoon eigenlijk aan elkaar verbonden? En gaat het vooral over de kwaliteit die jij als persoon biedt?
Klopt. Dus ik heb een bedrijf opgericht en dat is echt wel... mijn bedrijf tekent een contract met de productiehuis... Als in, hey, de beeldboerderij komt voor jullie werken, maar daarin staat ook wel dat ik basically de beeldboerderij ben.
Ja, precies.
Dus ik zou niet per se andere mensen in dienst kunnen nemen die ik dan overal kan zetten, omdat het toch wel echt persoonsgebonden is.
Ja.
Dus in die zin, wat ook nog wel interessant is aan onze sector, is dat heel veel mensen willen zelfstandig worden. Nu, in het verleden in België is het wel eens gebeurd dat bedrijven mensen ontslaan of mensen dwingen om als zelfstandigen aan de slag te gaan, omdat ze die dan ook meteen kunnen buitenzetten. Dus om dat tegen te gaan is het geen zelfstandigheid. Maar wij zitten wel echt in een sector waarbij veel mensen oprecht kiezen om zelfstandiger te worden. Dus wij worden niet gedwongen, maar dat is net leuk om overal een beetje te kunnen werken. Dus ik denk dat dat wel een verschil is. Wij zitten echt in een sector waar mensen dat gewoon tof vinden, waardoor dat je op projectbasis iets kunt doen voor een productiehuis of een zender of... 6 maanden, 9 maanden, 1 jaar, dan kan je weer iets anders doen.
Ja, dat snap ik ook wel. Dat is denk ik ook, dat ligt natuurlijk voor iedereen verschillend. Maar
klopt.
Uiteindelijk is die motivatie, denk ik, daar komt bij ons twee ook wel overheen. Dat is eigenlijk ook een van de belangrijkste redenen nadat ik 15 jaar voor dezelfde baas had gewerkt. Dat ik dacht, ja, nu is het eigenlijk ook wel lekker om gewoon even een aantal jaren te freewheelen en voor verschillende mensen te kunnen werken. Ja.
Dat is waar. En wat mijn bedrijf betreft, je hebt gelijk, hè. Ik bedoel, ik kan niet scalen, ik kan niet per se uitbreiden, tenzij ik zelf een productiehuis word. Dus wat ik nu doe, is, ik ben eigenlijk een bedrijf en ik bied mijn diensten aan een productiehuis. Als showrunner heet dat met een chic woord. Maar ja, ik ben niet scalable. Hè. Mijn bedrijf gaat niet groeien op dit moment, tenzij ik natuurlijk zelf echt een productiehuis begin. Maar die ambitie... is er niet. Moest ik nu zeggen, ik heb een product bedacht en ik kan dat verkopen aan heel de wereld en ik ben onmisbaar en zo in het bedrijf. Prima. Maar dat is niet hoe ik... Ik moet het hebben van mijn eigen creatieve...
En waarom heb je die ambitie niet om een productiehuis te starten?
Ik heb er wel oprecht ooit over nagedacht om samen met een aantal collega's een productiehuis op te richten. Toen we nog in de gouden jaren van televisie zaten, zeg maar. Maar het bleek al snel dat, ik heb daar straks al gezegd, binnen een televisieprogramma heb je een inhoudelijk luik en een productioneel luik. En bleek al snel om een eigen productiehuis te runnen, dat toch vooral de kant die ik minder leuk vind, heel belangrijk is. Als in het opmaken van budgetten, zorgen dat iedereen betaald kan worden, het hele pitchen, maar ook het opvolgen, zorgen dat je... Enfin, dat heel die facturatie klopt.
Jullie zien natuurlijk zijn hoofd niet, ik wel. De ergernis spat er vanaf. Zo van, dat is niet het leukste deel van het werk.
Nee. Maar ik vind dat fantastisch. Ik heb fantastische collega's die dat heel goed kunnen, heel gepassioneerd kunnen. Ja. Die zorgen dat echt een programma op wieltjes loopt. Want dat zijn echt zij. Maar dat is gewoon niet mijn sterkste kant.
Nee, snap ik. Dus en dan is heel erg de vraag van, kun je dan nog in je kracht werken op het moment dat je al dat soort dingen er ook bij gaat doen? En dus, ja, was dat klopt. Dan uiteindelijk de afweging voor
de jezelf? Onzekerheid ook, hè? Dus nu de luxe om voor een productiehuis te gaan werken, maar als je natuurlijk je eigen productiehuis hebt, je hebt x aantal mensen, of toch dat je nu met 2 start, met 3, met 4, maar je moet ook een programma verkocht krijgen. Dus je moet kunnen pitchen, je moet dat goed kunnen brengen, het budget moet in orde zijn, de bestelling moet vallen, hè, want er moet natuurlijk er moet geld binnenkomen. En nu is het helemaal niet het juiste moment. Allee, ik bedoel, er zijn een aantal productiehuizen in België die ook gewoon de boeken neerleggen, omdat het echt een heel moeilijke tijd is. Ja. Dus het is nu ook niet meer de moment om nu nog te gaan zeggen, ik ga nu eens mijn eigen productiehuis beginnen.
Behalve als je iets echt anders kan bedenken, zeg maar, voor de markt van de toekomst.
Klopt.
Ja. Ik had nog wel een vraagje, even los daarvan. Het gaat meer over het verschil tussen ondernemen in België en Nederland. Heb jij een beetje een beeld over ondernemers in Nederland en een beeld over wat het vraagt om te ondernemen in Nederland en misschien het verschil tussen die twee?
Ik werk sowieso veel samen met Nederlandse collega's. En dus ik werk nu voor een productiehuis die ook een afdeling hebben in Nederland, meerdere afdelingen zelfs. En wij zitten ook regelmatig samen. Dus ik
heerlijk, die broodjes kaas.
I have my share of bitterballen en karnemelk en broodjes kaas. Ja, klopt. Dus sowieso werk ik veel samen met Nederlanders. En het echte ondernemen, ik ben natuurlijk nooit bezig echt geweest met ondernemen, maar ik weet wel dat er toch aanzienlijke verschillen zijn tussen de Belgen en de Nederlanders.
Vertel eens, ik ben geïnteresseerd.
Dus buiten het feit dat we dezelfde taal spreken, denk ik toch, en er is ook veel onderzoek naar gebeurd, dat er wel culturele verschillen zijn. Als in hoe wij als Belgen een beetje in elkaar zitten, jullie als Nederlanders. Ik denk dat zelfs los van het ondernemen, laten we het er wel over eens zijn, dat jullie net iets directer zijn, net iets meer to the point, bam, bam, bam. En dat bij ons Belgen, we zijn iets zachter of zo, denk ik.
Even voor jullie jongens, wij kennen elkaar al 25 jaar, dus we hebben dat ook persoonlijk wel ondervonden.
Klopt.
Af en toe, hè?
Ja. Ik heb moeten leren om af en toe meer een Hollander te zijn.
En wij af en toe weer wat minder Hollander en wat meer Belgisch. Dus,
Nou, Bjorn, ben gewoon een Hollander. Ja. Wat wil je?
Wat wil je nou, Bjorn?
Maar er is ook echt sociologisch onderzoek naar gebeurd, hè, over Belgen en Nederlanders en hoe runnen die bedrijven of hoe werk je. Blijkt dat wij, en dat is niet echt heel een grote verrassing, dat wij onzekerheidsvermijdend zijn.
Oké.
Okay. Dat is een moeilijk woord om eigenlijk te zeggen van, wij nemen liever toch niet al te veel risico's. Er is echt een schaal op 100. Blijkt dat wij Belgen daar, ik moet even spieken, 94 op 100 op score.
Okay, nice.
En jullie Nederlanders zijn 53.
Oh, oké. Okay. Dus we hebben wat minder die zekerheid nodig. Is dat
ja, net iets meer. Dat onderzoek is ook gebleken. Dat is een grappige term, vind ik. Contact versus contract. Dus wat wil dat eigenlijk zeggen? Jullie Nederlanders, dat is gewoon het contract. Laat ons tekenen. Hier willen we naartoe. Bam, bam, bam. Terwijl wij Belgen toch eerst, oké, maar we gaan nu ondernemen en waar gaat mijn geld naartoe? Laat ons eerst eens contact leggen. Hè? Ja. Dus dat zit hem in die onzekerheid van, wat gaan we doen en oei, oei.
Met wat voor mafkees heb ik hier te maken?
Ja, ja. Ja. Vandaar ook de Belg. Ik denk dat jullie er ook af en toe wel eens mee lachen van, laat ons nog eens gaan lunchen. Dat is dan niet per se omdat daar...
Broodje kaas, toch?
Nee, maar echt lunchen.
Oh, okay.
Dat broodje kaas is iets dat je dat voorziet in je basisbehoeften, namelijk je hebt gegeten, maar wij lunchen al wel eens graag. En dat er dan ook echt gewoon tijd wordt genomen om elkaar rustig te leren kennen. Dat je het gevoel hebt van, oké, we hebben nu over alles gepraat, we kennen elkaar, ik weet welke hobby's er zijn. En tijdens het dessert wordt er dan nog wel eens even over de deal gesproken. Maar we hebben dat denk ik iets meer nodig. En dan kennen we elkaar en...
Alright. Dan gaan we ervoor.
En dan gaan we ervoor.
Ja. Ik denk dat Nederlanders ongeveer bij het apparatief al bezig zijn met de deal en dat alles
klopt.
Wat er geregeld moet worden. Ja.
Ja. En net die directheid durft wel eens tegen een aantal schenen te schoppen, denk ik.
Ja, want het is niet beleefd.
Niet beleefd of kan heel opdringerig overkomen.
Ja.
En sowieso zijn er ook onze verschillen tussen België en Nederland. En wij worden ook niet graag gecommandeerd door een Hollander, bijvoorbeeld.
Oh,
om maar meteen zo van, okay. En die gaat hier nu eens even komen zeggen hoe het moet. En die bedoelt dat ongetwijfeld niet zo, maar dat werkt niet helemaal.
Nee.
Dan kruipen wij in ons schulp en denken, wacht maar.
Ja.
Denk ik. Dus ik denk dat je bij ons gewoon iets meer de tijd moet nemen.
Ja, ja, ja.
En dan komt dat ook wel los, maar...
Ja. En wij hebben het al best wel vaak erover gehad. Er zijn ook gewoon hele praktische verschillen. Zeg maar ondernemerschap in Nederland en in België. Ik zat te denken van, als je nou kijkt naar... Is ondernemerschap iets wat wordt gewaardeerd? Vinden Belgen het mooi als iemand ondernemer is? Is dat iets waarvan mensen zeggen, oh, dat is iets wat je zou nastreven of zo? Of,
Nastreven? Misschien niet per se, maar dat is wel iets moois. Ik wil zeggen, ik heb nu ook geen, ik kan niet zeggen van, kijk, hoeveel mensen zijn nu echt zelfstandigen of hebben hun eigen bedrijf. Heel veel mensen wel genieten gewoon van de zekerheid. Misschien is dat ook heel Belgisch.
We hadden het volgens mij over 98 of zo. Wat was het? Zekerheid dat voilà. Dat hoog...
Dat gaat dan ook over de ondernemers en zo. Maar dus de Belgen, ik denk dat is goed. Ik heb mijn loon, ik heb mijn 13e maand, ik heb vakantiegeld, et cetera. Ja. Die ondernemers, ja, daar wordt ook vaak naar gekeken. Als we ze niet met hun firmawagen en met hun dikke auto en dat is weer een zelfstandige. Dus wordt daar naar gekeken... Ik zit ook in een sector waarin dat heel normaal is.
Ja,
ik heb veel sectoren waarin zelfstandigen zijn of ondernemer, dat logisch is of zelfs een must. Ik heb er nu geen cijfers van.
Nee, maar ik bedoel meer in algemene zin. Als jij tegen iemand zegt, ik ben ondernemer, dan is dat niet iets vreemds. Helemaal niet in jouw sector.
Nee, maar ook het in de vriendengroep en zo.
In algemene zin ook iets waar mensen van denken, oh, dat is cool. Dat is mooi dat je dat doet.
Ja. Eigenlijk de meeste van mijn vrienden die mijn vrienden zijn, zijn op een of andere manier zelfstandigen.
Ah, grappig.
Ja.
Ja, tot in een waar je dus leeft in een land waarin het blijkbaar wel belangrijk is om een bepaalde zekerheid te hebben, heb jij dan een groepje mensen om je heen verzameld die...
We zijn er ook allemaal een beetje zo ingerold. Als ik nu kijk naar altijd een aantal vriendengroepen, een andere vriendengroep heeft dat totaal niet. Daar heeft net iemand zijn ontslag gegeven, zijn gouden kooi, die deed zijn werk, die deed dat op zich goed, die verdiende best goed, maar vond zijn werk eigenlijk niet leuk. Maar ja, had wel kinderen en een gezin op te voeden en heeft nu eindelijk heeft zijn ontslag gegeven om nu voor zichzelf een eigen koffiezaak te beginnen, bijvoorbeeld. Best cool en spannend, maar dus vooral dat is spannend en gaat er genoeg inkomsten zijn en gaat er... Overleef ik nog binnen het jaar, et cetera? Want ik had wel een goede job en ik had gewoon werkzekerheid en inkomstzekerheid. En dat valt dan nu weg om een droom na te jagen. Dus ik vind het heel tof dat hij dat doet. Maar ik snap wel dat het ook spannend is.
Ja, ik doe het nu 2,5 jaar, wat korter dan jij. Maar ik vind het nog steeds heel spannend, ja. Ja, ik weet niet, het idee dat je dan je hypotheek elke maand kan betalen, kan bijdragen aan je gezin. Dat is voor mij wel een belangrijk ding, zeg maar. Ik vind het fijn dat ik dat kan blijven doen. En het is altijd wel spannend. Het is niet zo dat je nou de 21ste altijd je salaris krijgt uitbetaald. Of zo.
Nee, dat is waar. Nu, geld is nooit een drijfveer geweest bij mij.
Nee?
Nee, ik ben geen zelfstandige omdat ik dan meer zou verdienen. Want mensen staren zich ook een beetje blind op de facturen die binnenkomen.
Ja, dan. Dat
die bedragen zijn hoger, dat is waar.
Ja.
Maar ik kan nu ook mijn belastingsfiche laten zien. En mensen vergeten dan ook dat ik ook de BTW, dat is sowieso 21% al moet afgeven voor de BTW. En dat ik ook belasting moet betalen en zo. Dus dan niet. En daarvoor heb ik ook niet het juiste businessplan. Ik wil zeggen, ik ben gewoon mezelf, kan mezelf niet scalen. Ik kan misschien elke maand iets meer factureren. Maar dat is ook niet dat bedrijf plots gaat ontploffen. Want het is me, myself en al.
Ja.
Sinds kort zit ook mijn vrouw mee in het bedrijf. Die doet iets anders, maar die heeft nu ook de stap gewaagd om zelfstandiger te zijn. En factureren wij nu zelf vanuit hetzelfde bedrijf, maar hebben we toch een iets andere aanpak. Zij zit niet in de televisiesector.
Nee, dus, en dat kan ook in België, dat je dan samenwerkt in hetzelfde bedrijf.
Klopt.
En in een andere sector.
Eigenlijk moet je, als je in België, ik weet niet hoe het bij jullie zit, als je naar de notaris gaat en je zegt van kijk, ik begin een bedrijf, dan moet je dan zeggen wat je doelen zijn.
Ja, precies, dat hebben wij ook.
En voilà, we hebben er speciaal voor gekozen om daar redelijk breed. En niet bij mij gaat het over televisie uiteraard, maar even hoe muziek. Mijn vrouw zit in marktonderzoek, interview, enfin, wat. Dus eigenlijk zijn de doelen van mijn bedrijf heel breed, waardoor dat perfect binnen die scope valt. En zij gewoon haar ding doet.
Ja. En dan heb je wel één en hetzelfde bedrijf waar jullie alle twee in werken.
Klopt.
Ja. Ja, dat is bij ons, zeg maar, zo de constructie die jij nu hebt. Ik ben, net als jij, ben ik het bedrijf. Dus ik ben ZZP'er, zo noemen ze dat, zelfstandige zonder personeel.
Okay.
Maar dat betekent wel dat die één op één helemaal aan mij gekoppeld is. Dus het toelaten van nog een tweede persoon in dat bedrijf Dat wordt dan al wel lastig. Dan zou je naar een andere bedrijfsvorm gaan, naar bijvoorbeeld een BV.
Dat heb ik.
Ja, precies. Ja,
dus ik ben geen zelfstandige in eigen naam. Ik heb er eigenlijk altijd voor gekozen om meteen een bedrijf echt op te richten. Bij ons heette dat aanvankelijk BVBA. Dat hebben ze dan recent ook BV. Maar dus vooral de beperkte aansprakelijkheid leek me toen wel interessant. Okay, boekhoudkundig kost het allemaal iets meer. Ja. Je moet ook een geld neerleggen bij de notaris en zo in het begin. Maar doordat dat echt gewoon een bedrijf is, kan daar perfect nu iemand mee instappen.
Ja, kan je daar samen in werken. Ja, mooi. Hoi allemaal, en nu even tijd voor een vriend van de show.
Hey, jij daar. Jij weet dat er meer in je zit. Met Gozer's duurzame verzorgingsproducten maak je elke dag episch. Van baardolie tot zeeblokken, alles wat je nodig hebt voor een krachtige start. Gozer.com. Unlock every day.
Wat denk je dat Nederlandse ondernemers kunnen leren van Belgen?
Oké.
Okay. Je mag ook na 25 jaar vriendschap mij gewoon feedback verzorgen van wat ik kan leren van jou. Hè?
Dat, wat je van mij kunt leren? Nee, maar het ding is ook dat wat jullie doen ook perfect werkt bij jullie in de markt. Ja. Ik moest nu zeggen, wat kan ik leren om als Nederlander in België te komen doen bijvoorbeeld?
Ja, of meer in algemeen zin. Ik denk dat je als mens ook kan groeien hè, door gewoon je werk te doen en... Dus misschien zijn er wel dingen waarvan je denkt, nou, als je dat wat meer, of als Nederlanders dat wat meer zouden kunnen doen, dan zijn ze effectiever of zijn ze beter in het werk wat ze doen. Dus het gaat niet alleen over ondernemerschap, maar ook wat je de afgelopen jaren misschien hebt gezien in het samenwerken met Nederlanders.
Ja, nu een van mijn beste eigenschappen is mijn diplomatie. Ik ben redelijk, ik kan goed bemiddelen. Hè. Ik heb een overkoepelende functie, waardoor ik... x aantal teams moet aansturen. Ik zit er vaak gewoon ook tussen. Dat gaat over discussies of over verschillende visies, aanpak, et cetera. En ik denk dat dat behoorlijk Vlaams is, maar wel gewoon en luisteren en diplomatisch ook naar een zender toe. Want heel vaak krijgen wij feedback op een programma. Bijvoorbeeld vinden ze bepaalde dingen niet goed. Je hebt altijd je eer, want als jij iets afgeeft aan een zender en je zegt, kijk, dit is waar wij voor staan. Ik heb ook collega's die in een volledige kramp schieten of die heel chagrijnig worden en totaal niet tegen kritiek kunnen, bijvoorbeeld. En ik vind daar meestal dan wel een weg in om een beetje te bufferen. Of om ervoor te zorgen dat ik weet hoe ik dingen moet aanbrengen bij andere mensen, dat dat niet te hard binnenkomt of hoe dat... Of ik weet al, sommige dingen laat ik even weg, want dan gaat hij weer totaal beginnen flippen of zo. Ik vind dat wel grappig, vind ik leuk eigenlijk. Nee, maar ik vind het wel, ik werk graag samen met Nederlanders.
Maar dat zouden we wel kunnen leren, iets diplomatieker.
Ja, tuurlijk. Maar
omdat we gewoon wat te direct zijn. Of
klopt.
Ja.
Het is grappig, we hebben ook wel ons eergevoel. Hè. Ik bedoel, er is zo het verhaal van Heineken.
Ja.
Ik denk dat Heineken in elk land van de wereld verkocht wordt.
Ja.
Maar echt in elk land. Het zal niet veel schillen.
Nee.
Hebben ze in België ook geprobeerd. En dat werkte echt voor geen meter.
Ja.
Nu, op zich blazen wij niet hoog van de toren, wij als Belgen. Maar als we ergens fier over zijn, ja, dan werkt het
trots.
Niet.
Dat, mensen vieren is trots.
Vier. Ja, voilà, kijk. Hè. Dus wij zijn trots. Ja, en... geen haar op onze kop dat er aan denkt dat wij als Belg Heineken gaan drinken. Dat kan niet. Hè. Voor ons is dat echt...
Het maakt niet uit waar wij in de wereld zijn. Er zijn toch al best wel wat plaatsen geweest. Maar Heineken drinken, dat doe jij niet.
Nee. Maar ik vind het een goed voorbeeld. Van, hoe kan het nu dat dat niet in België werkt? En gewoon, dat is in Hollands. En dat is... we hebben onze trots... En dan uiteindelijk heeft wel de Heineken Company heeft een andere brouwer overgenomen. En zijn ze op die manier hebben ze ook wel een poot in België. Maar voilà, er wordt geen Heineken geserveerd. Ik denk dat het Alke Maas is die ze hebben overgenomen als brouwer. Dus in die zin vinden we wel een weg. Maar...
ja, en het zal niet zo heel veel schelen, denk ik, toch?
Qua
Maas of
geen
Heineken.
Idee.
Oh, je hebt het nog niet geprobeerd
natuurlijk. Jawel.
Ja, leuk.
Ja.
Als je nou terugkijkt, hè, van 2013 ben je gestart als ondernemer.
Ja.
Dus we zijn nu 12 jaar verder. Wat is jouw belangrijkste les geweest de afgelopen jaren? Als het gaat om je ondernemerschap. Is er iets waarvan je denkt, nou, al terugkijkend, daar ben ik in gegroeid de afgelopen jaren. Of hier ben ik tegen aangelopen en daar heb ik een oplossing voor gevonden. Wat is dat?
Goeie vraag. Ik ben natuurlijk gegroeid als mens en ook in mijn job. Hè, dus ondertussen... ben ik ook leidinggevende. Daar ben ik in gegroeid, met schaal en schande, dingen die meevielen. Qua ondernemen, eigenlijk, ça va wel. Ik denk dat, kijk, ik denk dat een belangrijk iets is dat je een goede boekhouder moet hebben.
Ja.
En wij zijn samen er ook iets mee in. Enfin, ik zit eigenlijk al van in het begin bij dezelfde boekhouder, dat is een kantoor. En die zijn daar ook mee in gegroeid. Dat is een zoektocht. Wat wij wel leuk vinden, is op zoek gaan naar, oké, hoe kunnen we dingen optimaliseren?
Ja.
Wat is er allemaal? Wat kunnen we doen waar het ook financieel wel interessant wordt? Ja. Er zijn zo'n aantal, niet achterpoortjes, maar dingen die kunnen en dan op zoek gaan binnen welke sector kan er dit en kan dat en zo en zo.
Ja.
En dat vind ik wel heel leuk. En voilà, ik heb ook blind vertrouwen in mijn boekhouder dat we dat volledig optimaliseren. Dus dat is leuk. En nu is het kijken naar de toekomst ook. Hè. Ik zit in een sector waarbij ik denk, wat ik nu doe, doe ik graag. Doe ik, well, ik denk dat ik kan zeggen dat ik dat best goed doe. En nu is de vraag, wat komt er hierna? Dat vind ik wel spannend. Zeker in een sector die voor een totale verandering staat. Is het wel. Kan ik mij toch blijven specialiseren? Of is er een bepaalde niche? Of...
En wat maak je goed dan in je werk? De reden dat ik het vraag is omdat ik altijd geloof dat daar dan ook altijd wel weer een haakje ligt richting... wat je in de toekomst zou kunnen doen. Wat maakt jou goed in wat je doet? Behalve dan dat je diplomatiek bent.
Dat is waar, dat is nu niet de meest sexy eigenschap eigenlijk.
Nee. Het is wel effectief blijkbaar. Ja.
Ja, delegeren kan ik goed. Voilà, delegeren. En,
ja.
Nee, ik denk dat ik goed ben in het mensen pushen in hun kwaliteiten. Ze laten nadenken, ze wijzen op dingen en ze wel zelf dingen laten ontdekken zonder ik... rechtstreeks gezegd heb van het moet zo of zo. Ik denk dat wat dat betreft België ook iets hiërarchischer is dan Nederland, qua ondernemingschap en qua bedrijven en zo.
Wat betekent dat in deze context?
Maar ik moest er aan denken, ik heb ooit gelezen dat jullie echt wel houden van oké, er mag gerust een baas zijn, maar die moet zijn eigen niet te veel moeien met wat ik doe.
Ja.
Ik denk dat wij Belgen op zich ook nog wel oké, een baas zijn. Ik heb ook een baas in en wij verwachten wel... dingen kunnen, een leiding. En oké, als ik met iets zit, moet ik er naartoe kunnen en zo en zo.
Ja.
Maar wat ik zelf probeer te doen, en dat is ook dat diplomatieke, is ik geef heel vaak feedback op een aflevering, bijvoorbeeld. Stel dat er iets af is of ze willen iets laten zien aan mij, dan passeert dat bij mij. En dan geef ik veel suggesties. Nu, die suggesties, basically, is dat wel mensen pushen om te zeggen van ja, doe het zo of zo, maar door het feit dat je dat suggesties misschien kunnen zo of zo, dan laten mensen ook meer nadenken en gewoon zeggen, pas dat aan. Dus dat, ik kan redelijk snel zien waar de fouten zitten, waar een aflevering bijvoorbeeld, een televisieprogramma, een beetje sleept, iets te langzaam is, of niet meer boeit, of dat mensen willen wegsappen, et cetera.
Ja.
Dat moeten we vooral voorkomen. We moeten eigenlijk ervoor zorgen dat die spanningsboog, dat mensen blijven geïnteresseerd luisteren. Kijken. En ik weet nog dat jij, we hebben het er al dikwijls over gehad, van oké, wat doe je nu graag, wat doe je goed in je job, et cetera. En jij hebt mij ooit gezegd, en op zich is dat altijd wel blijven hangen, van misschien ben je gewoon goed in van iets goed, iets gewoon nog beter maken. Ondertussen begin ik zelf niet meer altijd echt van 0-0 met een televisieprogramma. Maar kom ik erbij in een bepaalde fase, of als mensen vragen hebben... En ik denk dat het misschien gewoon dat is, dat creatieve proces. Ik vind dat geweldig. Ik vind dat altijd heel leuk. Ik hou van dingen, die ideeën die naar boven komen. Ik hou van dingen bekijken, brainstormen. Heerlijk. Ik vind dat heel tof. En vandaar ook, ja, ik denk dat ik een goede oog heb op dingen die goed zijn of dingen die nog beter kunnen. En zo.
Dat is je ding.
Ja, ja.
Maar is het nou zo, hè, want even ook vanuit dat culturele aspect bekeken, is het nou zo dat als jij een suggestie doet, dat in België 1-op-1 hetzelfde is van fix het gewoon? Even vanuit dat hiërarchische model, dat hier meer hiërarchisch is. Jij zegt het misschien heel aardig.
Ja, klopt. Maar eigenlijk zeg ik hetzelfde. Ja. Nee, klopt. Als iets niet goed is, zeg ik gewoon, ik vind het niet goed. Wij zullen dan misschien iets zachter zeggen.
Precies. Maar het is wel duidelijk voor de ontvanger.
Laat ons zeggen dat het wel duidelijk is. Ja. De mensen die met mij werken, begrijpen het wel. Alleen probeer ik wel altijd... Ik kan bijvoorbeeld zeggen van, kijk, dit stuk... Ik heb twee manieren om iets te zeggen. Hè. Ik vind het niet goed. Oké, dat is waar. Maar iemand heeft daar niet per se iets aan. Oké, het zit niet goed.
Ja.
Wat ik probeer te doen is van, kijk... je kunt dat eens proberen, of je zou het zo kunnen proberen, of hè, en laat me weten of dat je eruit komt,
ja.
Om op die manier ook de creatievelingen te pushen om zelf met een optie te komen.
Ja.
En voilà, weet je, en ik kijk naar een aflevering en ik geef ook suggesties, want soms moet je het ook zien om te kijken of iets werkt. Ik heb ook al suggesties gedaan van misschien kan je hiermee beginnen, et cetera.
Ja.
En dan kijk je ernaar en dan moet je toegeven, sorry, het trekt echt op niks. Maar dan pusht je gewoon mensen om zelf na te denken. En dat vind ik wel fijn.
Maar hoe weet jij dan, zeg maar, hoe weet jij dan wat goed en niet goed is? Is dat dan een onderbuikgevoel? Komt dat voort uit het feit dat je al zoveel hebt gezien in de loop van de jaren? Wat wel en niet werkt? Of wat is het dan wat jij...
Ik denk dat ik te veel gedaan heb. Gewoon, ik heb echt al heel veel zelf uren in een montagecel gezeten.
Ja.
Ik heb van veel mensen geleerd. Ik heb heel veel gezien. En ik denk dat ik overal een beetje gepikt heb. En ik denk dat ik ook aanleg heb. Want ik heb met heel veel mensen al samengewerkt, maar om zo een afgewerkt geheel en naar de pijnpunten, ja, denk dat ik het gewoon een beetje in mij heb. Zonder arrogant te willen zijn, hè, maar...
Nee, dat is wel een beetje erg Hollands, hè, als je dan zegt... Nu
voilà, maar nu ook bijvoorbeeld, we bekijken ook regelmatig formats over heel de wereld. Hè, dus wij hebben een klein team binnen ons bedrijf en wij kijken naar Koreaanse afleveringen, Amerikaanse televisie, veel Nederlands programma's, Frans, whatever... Ja, ja. En dan voelde wel van, wat zit er in? Zit er iets in, tout court? Vinden we het leuk? Wat vinden we leuk? Kunnen we er iets mee? Maar ook, hoe zouden wij het aanpakken in Vlaanderen? Hoe maken we het eigenlijk interessant voor de Vlaamse markt? Maar ook, ik hou er niet van om programma's één op één te kopiëren. Daar zit weinig creatieve eer in. Dus ik kijk naar het hele idee.
Ja.
En dan doen we gewoon ons eigen ding mee.
Ja, maar dat vraagt dus niet alleen maar over dat je begrijpt hoe televisie werkt, maar het vraagt dus ook iets over dat je een soort van bijna de psyche van Belgen begrijpt.
Vlamingen,
sorry. Ja.
Oh, nee, maar waarmee ik niet wil zeggen, maar wij maken programma's voor de Vlaamse markt.
Ja, zeker. Hè,
dus,
ja, zeker. Maar ik weet ook hoe gevoelig dat ligt, dus ik ben voorzichtig in mijn uitspraak.
Nee, maar de Waalse televisiemarkt is gewoon totaal anders. Ik heb nu onlangs, pas op, voor het eerst meegewerkt aan een... programma in Franstalig.
Zo, België. Deed pijn. Ja, of niet?
Jullie hebben Hunted, hè, dat is een programma dat bij jullie. In Vlaanderen heet dat Klopjacht. En nu is het voor het eerst gemaakt in Wallonië. Het heet Chasse à l'homme.
Okay.
De jacht op de man.
Okay.
Dat is leuk, boeiend. In mijn beste Frans en Engels, veel meetings en veel... ja, was leuk.
Ja.
Leuke ervaring.
Ah, leuk.
Maar dus vooral de Vlaamse psyche. Voilà,
eigenlijk, het gaat over televisie maken en gewoon de craft of van dat te kunnen doen. Maar ook de culturele context waarbinnen die televisie dan uiteindelijk weer landt. En dat komt bij elkaar. Dat is het dan.
Klopt. Want ook daar zitten grote verschillen. Hè. We hebben het nu gehad over ondernemerschap.
Ja.
Hè, Nederland, België, Vlaanderen. Maar ook gewoon jullie... Dat vertaalt zich in mijn vakgebied.
Ja.
Jullie kijken op een andere manier naar televisie. Jullie zien ook andere dingen... Dat is ook boeiend. Hè? Soms worden afleveringen van bij ons ook bij jullie uitgezonden en jullie vinden het dan wel charmant of zo.
Ja.
Ook daar doen we de dingen toch lichtjes anders.
Ja, nou, ik moet denken, wij zijn een keer samen op vakantie geweest en toen vertelde je aan mij dat je in een format had gezien waarvan je echt dacht, nou, dat je hem geweldig vond, maar dat je jammer vond dat het ergens anders gemaakt ging worden. Daar had je ook aan mij verteld welke het was. En later, toen zag ik hem dus voorbij komen, dat was Laughing Out Loud.
Ja.
LOL.
LOL, ja, klopt.
Ja, dus dat je al tegen mij zei, nou echt, het is echt om in je broek te plassen, zo grappig. En ik vond het dus ook heel erg leuk. Maar is dat nou een voorbeeld van programma's die je dan in de loop van de tijd, hè, wat je net zei, ik zit in zo'n ruimte, ik zie allerlei soorten van formats voorbij komen. Zie je dan dus dat soort programma's al op het moment dat ze voor de eerste keer in Australië zijn worden uitgezonden?
Ja.
En dan zit jij al te kijken van, hey, kan ik daar wat mee?
Ik heb echt een collega en die is verantwoordelijk voor eigenlijk het op zoek gaan naar nieuwe programma's wereldwijd. En die gaat kijken, van in Amerika is er een programma on air en dat heet dat. Hè. En dan heeft hij een trailer bij. Of Gordon Ramsay heeft een nieuwe kookshow. Of hier in Korea is er een of andere gekke gameshow. Of bijvoorbeeld LOL. En dus Laughing Out Loud. We zagen daar een stukje van. En, enfin, ik vond dat was zo fout dat ik dat onwaarschijnlijk hilarisch vond.
Ja.
En dan gaan we op zoek naar, ja, mogen wij dat maken? Kunnen wij dat maken? Bij wie zitten die rechten? Met wie moeten we gaan praten? Maar dat bleek dan een Amazon exclusive te zijn.
Ja.
Waardoor wij dat eigenlijk niet konden maken in België, bijvoorbeeld.
Ja. Ja, grappig. Ja, maar ik moet er dus altijd aan... Ik moet elke keer als hij weer voorbij komt en ik lig weer in een deuk, dan moet ik denken aan jouw hoofd, terwijl jij mij vertelde hoe geweldig het was.
The one that got away.
The one that got away, ja. Hey, even kijken, als je nou kijkt, ik heb altijd een vast item waar ik mee afsluit. En dat gaat over de vraag, waar haal jij je inspiratie vandaan? Allereerst over wat voor soort van platforms hebben we dan. Zoals jij zelf ook weet, ik hou bijvoorbeeld heel erg van lezen. Ik hoor de laatste tijd ook heel veel mensen die podcasts luisteren bijvoorbeeld. Maar in jouw geval kan ik me voorstellen dat het net zo goed ook via televisie af en toe is dat je dat ophoudt. Wat is het soort van platform waar jij inspiratie vandaan haalt? Dat allereerst.
Inspiratie komt vooral vanuit andere televisiereeksen, fictiereeksen evengoed. Bijvoorbeeld, ik ben nu bezig met een nieuw reality kookprogramma, maar ik heb dan The Bear bekeken. Ik weet niet of je die serie
Is een geweldige serie. Gewoon,
en dat heeft in zee niks met elkaar te maken, maar de beeldtaal van die fictieserie, denk je wel van oké, de schoonheid van dat gerecht, van die hectiek van zo'n restaurant, spat van dat scherm af. Hoe kunnen we dat vertalen in een reality kookprogramma bijvoorbeeld? Ja. Dat totaal niet te vergelijken is, maar toch de schoonheid en de passie en eten en die hectiek. Ja. Kunnen we daar iets mee doen, bijvoorbeeld?
Ja. Nou ja, ik moet dan, als jij dat beschrijft, moet ik bijvoorbeeld denken aan de Pit, die nu draait op HBO. Ken je die toevallig?
Nee.
Daar zie je eigenlijk hetzelfde wat ze bij de Beer ook doen, maar dan in relatie tot... het heeft ook een van de hoofdrolspelers van vroeger van ER. Dus echt wat ze doen een letterlijke kopie van wat er echt gebeurt op emergency rooms in Amerika op dit moment.
Okay.
En ze volgen eigenlijk maar één dag. En dat zijn 12 afleveringen, 12 uur. Je volgt letterlijk een uur uit het leven van zo iemand.
Ah, ja.
Dus het is een heel erg soort van letterlijke verbinding tussen het echte werk en zo'n... En zo'n ding. Dus ik kan me wel voorstellen, dat helpt met bijvoorbeeld de Bear, om dat te zien, dat je daardoor geïnspireerd raakt.
Ja, klopt. Ja. En andere formats zien over heel de wereld. En soms denk ik van, man, verschrikkelijk. Maar dan onthouden er op een of andere manier toch iets van. Al is het zoiets heel klein, dan denk je, hier is stof. Maar evengoed, de alledaagse dingen. Ik probeer veel te sporten, et cetera. En dan voel ik wel, dan komen ook de meest gekke ideeën naar boven, terwijl je aan het sporten bent. Het gebeurt maar weinig dat je in een ruimte zit en met een wit blad en denkt van, nu ga ik eens een nieuw format bedenken. Maar plots overvalt u iets of zie je iets gebeuren en denkt, hey, dat is misschien nog tof.
Heb je ooit wel iets bedacht wat ook daadwerkelijk helemaal vanuit nieuw format werd? Of,
The Voice?
Ja.
Nee, is niet waar.
Niemand wist het nog, maar
niemand
jij wist
het. Ik was een bedenker van de rode stoel. Nee. Je werkt wel altijd mee aan. Hè? Dus wat bij ons interessant is, een televisieformat. Je hebt verschillende manieren waarop dat gemaakt wordt. En dat is eigenlijk een heel interessante markt. Als in, ofwel bedenkt je echt iets van nul en begin je echt aan de slag mee. Van nul, oké, tot een volledig uitgewerkt, moet het ook verkocht krijgen, et cetera. Heb ik in het verleden ook vaker geprobeerd. Er zijn een aantal dingen uitgekomen ook. Maar nu niet de grote... Want dan zat ik hier ook niet in. Dan had ik misschien nog wel een goede verdienmodel.
Hadden we eigenlijk die droom waar kunnen maken met dat bubbelbatten.
Zeker.
Ja, helaas.
Nee. Ofwel, ik werk nu voor een bedrijf die zelf in portefeuille, omdat het deel is van een internationale groep, die eigenlijk een heel aantal formats onder zich hebben. Dat gaat dan bijvoorbeeld over Hunted of Masterchef of whatever. Dus wat wij dan doen, is met die formats aan de slag gaan en te proberen van, kunnen we dat vertalen naar de Vlaamse markt?
Ja.
Dat er. En een derde optie is bijvoorbeeld, stel ik had het over die collega in die Koreaanse tv-show, is dat je daar eigenlijk een optie opneemt. Dus eigenlijk dat format, je betaalt ervoor om dan in België als enige daarmee aan de slag te mogen gaan en dat proberen te verkopen. Dus dan krijg je, en zeg je dat Koreanen bijvoorbeeld, we hebben het zo en zo en zo gemaakt, en dit en hetgeen, en dat is belangrijk. En dan ga je ermee aan de slag en dan probeer je dat... Dus je betaalt eigenlijk voor de rechten om dat programma te mogen gebruiken en de titel te gebruiken, et cetera.
Ja. Maar het betekent niet één op één dat het in België één op één hetzelfde programma wordt als in Korea, hè? Dus je hebt altijd voldoende ruimte om gewoon ook je eigen culturele sausje over zo'n programma heen te gooien.
En afhankelijk van het format zijn er strikte regels of ben je heel vrij? Om nu maar iets te zeggen, bijvoorbeeld The Voice, stel dat je betaalt voor dat format, je kunt niet zeggen, we doen iets met een gele sofa en die draait niet rond. Nee, ja, het zijn, blijven wel rode stoelen en je hebt een knop en die draait rond. Dus je gaat daar niet helemaal je eigen ding van mogen maken. Ook omdat ze je format willen beschermen en zeggen van kijk, ja, dat is nu eenmaal. Hè. Je zingt iemand, je kijkt.
Ja, want anders wordt het ook vaag.
Klopt. En dan ondermijnde ook je eigen format.
Ja.
Maar voor andere formats is het eerder een soort idee of whatever. En dan mogen ze er wel helemaal je eigen ding mee doen. Allemaal een beetje vanaf.
Ja, leuk. Ja,
boeiende.
Ja, ja. Daar begonnen we mee volgens mij, dat je dat zei. Dat je geboeid bent door, door het soort van werk. Dat je het mooi vindt waar je mee bezig bent.
Ik prijs me heel gelukkig. Ik ben er toevallig ingerold op een of andere manier. Maar ik heb mij nog nooit de vraag gesteld van, zit ik in de juiste sector? Ik doe het graag, ik vind het fantastisch, ik vind het boeiend. En ik weet wat ik doe, doe ik best goed. En voilà, dus dat vind ik wel heerlijk, om daar geen zorgen over te moeten maken. En dat is toch al iets.
Ja, zeker. Ja, dat is minimaal de helft. Hey vriend, bedankt voor dit gesprek. En ik wens je veel plezier.
Dankjewel. Very welcome.
En dat was allemaal weer, mensen. Bedankt voor het luisteren. En tot de volgende keer maar weer.